aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat de deurcollecte vandaag bestemd is voor rente en aflossing. En volgende week zondag voor de kerstfeestviering met de kinderen.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die den hemel en de aarde uit niet heeft geschapen en nog onderhoudt en draagt door het woord zijn kracht, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God den Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Zingen wij Psalm 34 en daarvan het zesde vers. Psalm 34, vers 6. Komt, kinderen, hoort naar mij. Neemt mijn getrouwe raad in acht. En wat er verder volgt, het zesde van 34. Van Ezechiël, hoofdstuk 33, van 1 tot en met 15. Doch vooraf de heilige wet des Heren. En dan zingen we Psalm 119, het 18e vers. Doe mij op het pad van uw geboden treden. Het 18e 119.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heeft. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Tot mij zeggende, mensenkind, spreek tot de kinderen uw volks en zeg tot hen, wanneer ik het zwaard over enig land breng en het volk des lands een man uit hun einde neem en die voor zich tot een wachter stellen en hij het zwaard ziet komen over het land en blaast met de bazuin en waarschuwt het volk en een die het geluid der bazuin hoort, wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen. En het zwaard komt en neemt hem weg. Diens bloed is op zijn hoofd. Hij hoorde het geluid der bazuin, maar liet zich niet waarschuwen. Zijn bloed is op hem, maar hij die zich laat waarschuwen, behoudt zijn ziel. Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen en blaast niet met de bazuin, zodat het volk niet is gewaarschuwd, en het zwaard komt en neemt een ziel uit hen weg, die is wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed zal ik van de hand des wachters eisen. Gij nu, o mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. Als ik tot de goddeloze zeg, o goddeloze, gij zult de dood sterven. En gij spreekt niet om de goddeloze van zijn weg af te manen. Die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Maar als gij de goddeloze van zijn weg afmaant, dat hij zich van dien bekeren en hij zich van zijn weg niet bekeert, zo zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw ziel bevrijd. Daarom, gij mensenkind, zeg tot het huis Israëls, gij lieden spreekt al dus, zeggende, terwijl onze overtredingen en onze zonden op ons zijn, en wij in dezelfde versmachten, hoe zouden wij dan leven? Zeg tot hen, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust, dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Gij dan, o mensenkind, zeg tot de kinderen uws volks, de gerechtigheid des rechtvaardigen zal hem niet redden ten dage zijn overtreding. En aangaande de goddeloosheid der goddelozen, hij zal om dezelfde niet vallen, ten dage als hij zich van zijn goddeloosheid bekeert, en de rechtvaardige zal niet kunnen leven door deze zijn gerechtigheid, ten dage als hij zondigt. Als ik tot de rechtvaardige zeg dat hij zekerlijk leven zal, en hij op zijn gerechtigheid vertrouwt en onrecht doet, zo zal hij aan al zijn ongerechtigheden niet gedacht worden, maar in zijn onrecht dat hij doet, daarin zal hij sterven. Als ik ook tot de goddeloze zeg, gij zult den dood sterven, en hij zich van zijn zonde bekeert en recht en gerechtigheid doet, geeft de goddeloos het pand weder. Betaalt hij het geroofde, wandelt hij in de inzettingen des levens, zodat hij geen onrecht doet, en hij zal zekerlijk leven, hij zal niet sterven.
Zoek het aangezicht des Heren. O Heren, wij smeken u aan de morgenstond van deze uw dag. Wil ons hart vervullen bij de aanvang of bij de voortgang met een innige droefheid naar u. Een droefheid tot vernedering des harten. Om onze zonden en slechtigheden te beleiden en te bekennen. Een droefheid die werkt. Een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dat we mochten komen tot onszelf. Dat we onze dwaasheid kregen in te zien langer voor te gaan in onze onbekeerlijkheid en zorgeloosheid. Dat er in ons hart mocht komen onberouwelijke keus tot u weder te keren, om u te vrezen, om onze slechtigheden te beleiden, te bewenen voor uw aangezicht, want uw onberouwelijke bekering is tot zaligheid. Heere, gij hebt ons gesteld onder uw woord, en gij let op de vrucht van ons hart en leven. En gij weet het of ons leven en leven is uit u en door u en met u. Gij weet het, o Heer, hoe het gesteld is in onze harten. Wij toch liggen midden in de dood. Wij zijn gans verdorven. Want al zijn we dat leven deelachtig, we kunnen onze ziel niet in het leven behouden. We zijn afhankelijk van de invloed en toedieningen des Heiligen Geestes om kinderlijk en gelovig te leven. Tot verheerlijking van uw grote naam. Heere, gij alleen kunt ons wakker schudden. Gij alleen kunt ons brengen tot onszelf. Dat leven werken in onze zielen. Om u aan te kleven gelijk een gordel kleeft aan de lenden eens mans. Wij smeken u, Heere. Wil ons hart voor uw woord en uw woord voor ons hart openen. Dat we tot zegen van ons hart en leven mochten zijn onder de beademing van uw getuigenis. En dat zal het zijn tot verheerlijking van uw grote en driemaal heilige naam. Heere, gij kent de gemeente in al haar noden en zorgen. Wees haar goed en nabij. Gedenk de zieken, de bezwaarden, de bedroefden. Gij weet het in welke noden zij verkeren en in het ziekenhuis ter neder liggen. O, daar toch dient gij uw ontfermende liefde heerlijk te maken. Zal het hart zich verkwikken en verblijden in u den Heere. Gedenk de weduwe en wezen en weduwnaren, heren. Laat ze hopen op uw heil schuil onder de schaduw van uw vleugelen. Wees zo goed en nabij. Gedenk ons volk, ons vorsterhuis in de donkerheid der tijden. In de verschrikking van de gerichten, o Heere God. Dat mogen komen tot een breken met de zonden. Tot een wederkeren tot u den Heere. Om ootmoedig in uw wegen te wandelen. Wil er in medekomen met uw ontfermende liefde. Gedenk alle die in hoogheid zijn gezeten. Gedenk ons vorsterhuis, Heere, geef wijsheid, moed en kracht. Versier het hart met uw vrezen. En gedenk uw erfdeel tot aan de einden der aarde. Laat uw koninkrijk komen, Heere. Dat toch is de bede die gij gelegd hebt op onze lippen. En die dient te leven in onze harten. Opdat we zouden kunnen getuigen. Deze en die is al daar in Sion geboren. Gedenk uw knechten, Heere, zal ze met uw geest om uw volle raad te verkondigen. Om achter de kudde aan te dringen, gelijk een herder betaamt. En geef ook hem uw hulp, die woord wenst te spreken in deze uren. Open uw getuigenis, o Heere. Leid ons in de verborgenheden des heils. Doe ons de waarheid verstaan, om de kracht ervan te ervaren. In ons hart en leven, Heere, vergeef ons onze zonden. Zien ontferming op ons terneder, om Jezus wil. Amen. Zingen wij het Psalm 16 en daarvan het derde en het vierde vers. Getrouwe Heere, gij zegt, gij wilt mijn God, mijn goed, mijn erfenis. En het deelt mijn sprekers wezen. Het derde en vierde van Psalm 16, inmiddels uw gelegenheid gegeven worden, uw liefde graven uit te reiken. derde vers van uw voorgelezen schriftgedeelte uit Ezekiel 33 van de stof onze overdenking. Waar God die bijvoorbeeld al dus luidt, zeg tot hen. Zo verachtig als ik leef, spreekt de Heere Heere. Zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? De goddelijke roepstem tot bekering is waarachtig. Ten eerste vanuit zijn leven. Ten tweede vanuit zijn lust. Ten derde vanuit zijn genade. En ten vierde vanuit zijn vragen. En mocht het u behagen, o dierbare ontfermer, ons voor te komen met uw goddelijke lessen en hemelsonderwijzingen die zoeter zijn dan honing, ja, dan honingzeep. Amen. Ezekiel, gelieden, de profeet des Heren, staat als kind en knecht van de Allerhoogste onder een grote verantwoordelijkheid. De tijdelijke, geestelijke en eeuwige belangen van dat volk zijn aan zijn zorgen toebetrouwd. En de ernst der zaak is op zijn hart gebonden. Wanneer u ze niet waarschuwt, niet met ernst roept tot bekering, dan zal dat bloed van uw hand geëist worden. Al waart gij rechtvaardig, ge zult gestraft worden. Dat heeft de Heere hem op het hart gebonden. En dat is een allergewichtigste zaak. Wat moet u zeggen? Wat moet u prediken? Niet vanuit de mens, maar vanuit God. De prediker die heeft te prediken in de naam des Heren, krijgt een boodschap van den Heren. Zeg tot hen zo waarachtig als ik leef. Dus prediken vanuit Gods huisopenbaring. Prediken in de naam des Heren om hen te bewegen tot het geloof. Het geloof moet gepredikt worden in het hart. Het geloof is uit het gehoor. Het gehoor is door het woord Gods. Het woord des geloofs moet gepredikt worden in het hart van dat volk. Opdat tot bezinning zou komen. Opdat het de boosheid en ontaardheid van het ongeloof zal leren kennen. Want het ongeloof verdenkt God in zijn liefde, trouw en macht. God meent het niet. Hebben wij lust om goed van God te denken? Hebben wij in ons hart smart wanneer we vervuld zijn met harde, opstandige, vijandige gedachten tegenover God? Kennen wij dat onderscheid? Weten wij wat is goed van God te denken en weg te smelten onder zijn nederbuigende goedheid, onder de kracht van zijn goedertierenheid, met droefheid naar hem? Er zijn mensen die dat nog nooit gehad hebben. Ze zeggen misschien geen kwaad, maar ook geen goed van God. Hebben geen behoefte om hem te verheerlijken, om hem aan te prijzen, om te spreken van zijn weldadigheid en van zijn trouw. Dat is heel erg, want dat moeten we leren hier op aarde, om er eeuwig van te getuigen, eeuwig van te zingen. Het is dus de vraag, kennen wij de levende God? Leeft hij in onze harten? Heeft hij in ons leven de hoogste plaats? Die boodschap nu heeft Ezechiël te prediken. Zo waarachtig als ik leef, dat stond twijfelachtig. God doet goed, God doet kwaad in kwaad. Dat is altijd eender. Er is geen God, zeiden ze. Erger nog, een ander zei, God is dood. Als je al geleefd heeft, leeft hij niet meer. Er wordt met God gespot. Er wordt gevloekt. Het is alsof hij het niet ziet, alsof hij het niet hoort, alsof hij er niet is. Is ons leven een leven onder de majesteit van God? Leven wij in het licht van zijn tegenwoordigheid? Hij ziet mij, hij hoort mij, hij kent mij, hij slaat mij gaande. Houden wij van dag tot dag als vanzelf, vanuit ons hart, door genade rekening? Zo prachtig als ik leed, dat stond dubieus. God zegt, ik leef. En dat is waar, waarachtig waar. En met het leven wordt het volk aangesproken. God leeft niet voor zichzelf alleen. Dat had God kunnen doen. Hij heeft het leven uit zichzelf en leeft door zichzelf. Hij had ons niet nodig. Maar God wilde de mens laten leven in het licht van zijn heerlijkheid. In het licht van zijn liefde, in het licht van zijn vrede, tot in alle eeuwigheid. Zo toch heeft de levende God onze schapen in de morgen der schepping. De weg was gebaand naar de eeuwige heerlijkheid. Opdat we eeuwig zouden leven. Dat is het hoge levensdoel. De mens gesteld in de staat der rechtheid. Dat hebben we versmaad. De mens wil leven voor zichzelf. De mens wil als God zijn. Zelf uitmaken wat goed en wat kwaad is. En zie, hij ligt midden in de dood. Hij heeft daarmee het vuur der hel ontstoken. En dat is vijandschap tegen de Allerhoogste. En nu komt God tot de mens. In zijn ellende, in zijn verdoemelijkheid, in zijn verlorenheid, met de zoon zijn liefde. Hij is in ons leven geopenbaard. Wij hebben er kennis van verkregen. We hebben tot op een zekere hoogte er amen op gezegd. Dat is waar, die Bijbel is Gods woord. Zo ligt het toch. En dat heeft hij geschonken, opdat we hem zouden zoeken. Hij was de eerste, hij kwam tot ons. Ja, zou God dat menen? Dat is een vraag. Zou dat echt, zou dat waarachtig waar zijn? Want hoe kan dat nou? Ik zo slecht, ik zo ellendig. Er moet toch enige bevalligheid, enige beminnelijkheid zijn in de mens, waarom hij dat zou kunnen en willen doen. Nee, dat doet hij niet. Hij doet het om zichzelf weer. Dat is de zaak. Dus je hebt niets aan te bieden. Hij biedt zichzelf aan. Hij biedt zijn zoon aan. Hij biedt zijn geest aan. Hij biedt alles aan wat wij ten leven en ter zaligheid van nodig hebben. Hij zegt dan ook, zo waarachtig als ik leef. Als ik leef, hij leeft. Dat weet u. In hem leven wij, bewegen we ons en zijn wij, zeggen de heidenen. Heidense poëten hebben dat gezegd. Hoeveel te meer wij. Niemand kan ons in het leven behouden. Zijn we ziek, gaan we wankelen, dan gevoelen we dat. God die het leven gaf, kan ons alleen in het leven houden. De gezondheid schenken. En dat niet alleen, maar die God leeft ook in ons hart. Die God is in ons hart vertegenwoordigd. Onze consciëntie is een stedehouderes van God. Bedenkt het wel. Er is in ons hart een onuitroeibaar besef dat er is een goddelijk wezen. Dus wij weten dat de degen hoofd voor hoofd God leeft. En als ik ga sterven, krijg ik met die God te doen. Zal gesteld worden voor de rechter van hemel en aarde. Zo waarachtig als ik leef. En nu zegt de Heer dat niet om ons te verschrikken. Denk erom, ik ben er nog. Denk erom, ik zal je straffen. Nee, van die kant komt het niet. Het komt vanuit zijn ontfermende liefde. Zo waarachtig als ik lees, spreekt de Heer. Ik heb geen lust in de dood des goddelozen. Hij komt dus tot ons vanuit zijn verbond. Vanuit zijn genadeverbond. Heere, Heere. Dat buiten zal niet kunnen. God is buiten dat verbond. God is buiten Christus. Een verterend vuur. Een eeuwige gloed. Waarbij niemand wonen kan. Dus dat zou niet kunnen. Maar het is de Heere. Hij heeft zijn zoon gegeven. En dat is de zaak. Door zijn zoon, de middelaar van het verbond der genade, die het oordeel des doods voor zijn rekening heeft genomen, komt God nu tot ons. En zoals u ziet en hoort, sluit hij niemand uit. Het geldt elk mens. Redeneer niet. Redeneer niet over de verborgen dingen. Maar denk aan de openbare dingen. Die zijn voor ons en voor onze kinderen om die te doen. Ten leven en ter zaligheid. Ga niet filosoferen op een godsdienstige reize. Maar denk nuchter. Zoals de Heere hier spreekt. Verstaanbaar spreekt. Ernstig spreekt. Prachtig spreekt. Het staat boven alle twijfel verheven. Ik leef om u het leven te geven. En ik geef u het natuurlijke leven. Het zedelijke leven. Ik heb het u gegeven. U hebt het geestelijke leven versmaad. Ik ben bereid het u te geven. Opdat u uit mij, door mij, in mij zou leven. Eeuwig leven. Opdat u zult getuigen, bij deze dingen leef ik en is het leven van mijn geest. Je moet leren leven. Men zegt wel eens, je moet leren sterven.
Dat zegt God niet. Dat zeggen mensen die bang zijn voor de dood. Maar je moet leren leven. Dat is de zaak. En als je leert leven met God, zal je ook sterven met hem. Zalig zijn de dood die de Heere sterven. Zonder uit en met hem te leven, kunt u met hem in de dood niet sterven.
Dat voelt u wel. Dus die levende God is bereid u het leven te geven. Neem dat eens voor waarachtig. Laat dat nu niet langer twijfelachtig wezen. Zou dat dit, zou dat dat. Het is een boodschap, geliefden. En ik breng u dat over in de naam des Heren. Dat hij u het geestelijke en eeuwige leven wil schenken, hoor. U als man en vrouw, zoon en dochter, hij sluit niemand uit. Maar dan ook leven. Dat leven, niet filosoferen, zal ik in de hemel komen? En hier zichzelf uitleven, nee, hier het hemelleven leven. Want dat leven in den Heere, dat leven in de vreze van zijn naam, is de genieting aanvankelijk van het hemelleven. Dus zo waarachtig als ik lees, zegt de Heere, vanuit zijn leven. En nu, het is een heel zwaar werk. Want een zondaar bekeren en zonder zalig maken, wij denken dat het is een bagatel. Dat is geen bagatel. Dat is het grootste werk dat u kunt bedenken. Groter dan dat der schepping en groter dan dat der voorzienigheid. En dat zijn al machtige werken. Is groter. En waarom? Hierin is tegenstand van zonde, Satan en ongeloof. Bij de schepping had God geen tegenstand. Hij sprak en het was er. Hij gebood en stond er af. Maar hier stelt de mens alles in het werk om tegenstand te bieden. Want wij zijn dan toch ook nog van nature vijanden van God en vijanden van zijn eigen. Dus het is geen bagatel. Het is het allergrootste werk dat u kunt bedenken. De waarachtige bekering van een zondaar. Bij de aanvang. Bij de voortgang. En totdat ze zijn in de eeuwige heerlijkheid. Dus het duurt zo lang als ze leven. En Gods kind ziet dat, bekent dat en beweent de dwaasheid van het tegenstaan. Zoals dat is vanuit ons verdorven bestaan. En u zegt de Heer, ik heb er lust in. Ziet u daar niet tegenop? Nee. Daar ziet God niet tegenop. God heeft er lust in. God had er lust in. Vanuit zijn goede tierenheid. Dat heeft hij betuigd. Om zondaren te stellen in zijn verbond. En ze aan te nemen tot zijn kinderen. De Zoon Gods heeft er lust in. Zie, ik heb lust om u welbehagen te doen. De Heilige Geest heeft er lust in. Want hij heeft de Zoon in die lust gezalfd met vreugdeolie. Ik ben er ook blij mee. Ik heb er lust in daarin met u te werken. U het lichaam toe te bereiden. U te zalven enzovoorts. De drie enige God heeft lust in onze bekering. Zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust. Dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Dus geen lust dat je naar de hel gaat. Helemaal niet. Waarom? Waarom? Wat vreugde zou God daarin hebben? Je kunt toch nooit met blijdschap aan de hel denken, niet?
Kan God ook niet, hoor. Echt niet. Kan Jezus ook niet. Als Jezus sprak over de hel, deed hij het wenende.
Let er maar op, straten van Jeruzalem. Als je zo doorgaat, ga je naar de hel. Hij weende. Hij had er geen lust in. De Heilige Geest ook niet. Want het bedroeft de geest als u niet naar hem luistert. Het smart hem! Het staat in de schrift. Dus God heeft geen lust in onze dood. Geen vermaak in ons verderf. Zet dat verre van u. Wij mensen kunnen dat nog wel eens doen, dat we vermaak hebben in het oordeel van een ander. Dat is die vijandschap, die boosheid van ons. Maar God zegt, denk je dat ik ten ene malle ben gelijk als gij deed? En geen grap. Maar daar heeft hij lust in dat wij komen tot bekering. Dus u is welkom. U is welkom, denkt erom. U is welkom als u klopt aan die poort, als u komt voor het troon der genade. U is welkom als u gebruik maakt van de door hem verordineerde middelen tot bekering. Er kwam er een bij de Heer Jezus, die sprak erover. Was niet bekeerd nog. Was nog niet versierd met de vreze gods. Hij sprak erover, had belangstelling daarvoor. De Heer Jezus zei, vriend, je bent niet ver van het koninkrijk der hemel. Niet verder dan. Je bent op het goede pad. Ga zo door in uw belangstelling. Om daarmee bezig te zijn. Om daar een rechte geestelijke kennis van te bekomen. In uw hart en leven. Dus God heeft er lust in. Dat is de vreugde van de Vader. Om zijn kind terug te hebben. De vreugde van de Zoon om zijn bruid te hebben. De vreugde van de Heilige Geest om zijn tempel te hebben. De vreugde van de drie-edige God heeft er lust in. Onthoud dat. Heeft er vermaak in. Daarom draagt en verdraagt hij een wereld die ligt in het boze. Omdat hij lust heeft in de bekering van de zondaar. En gelukkig, daar komen nog zondaren tot bekering. Daar komen nog zondaren weg te smelten onder Gods goede tierheid. Daar komen nog zondaren tot uitroep. Gij zijt waardig gediend, geliefd, gevreesd te worden. Al was er geen hemel tot beloning en geen hel tot straf. Akkoord. Het is waarachtig. Wij nemen dat aan. Hij heeft er lust in. Het zal waar wezen. Maar nu is er voor ons een weg. Een mens is toch zo totaal verdorven. De Heer stelt de mens verantwoordelijk. Maar hij kan zich toch niet bekeren. Kan toch niet? Nee, er is niemand die naar God vraagt. Vraagt wie is God? Die psalmen geeft in de nacht. Nee, dat is niet overgebleven in de mens. Dus ja, het is toch eigenlijk maar te vergeefs, ziet u. Te vergeefs. Want een mens kan dat niet tot stand brengen. En dat is waar, hoor. Dat wil ik hier niet tegenspreken. Nee, ik kan nou wel heel vroom zeggen, je probeert het eens. Je hebt het er nog geprobeerd, maar dat zou ik ook niet zeggen. Nee. Ik zou het ook maar niet zo eens proberen, raak. Nee, dat kan niet. Maar wat dan? Wel. Die weg is er. Hij heeft geen lust in de dood des Goddelijks, maar daarom dat hij zich bekeert. Dan die weg der bekering is er. Wie is het? Die hebt u niet te maken. De mensen kunnen bekeringsgeschiedenis schrijven. Die zegt, ja, eer ik daaraan toe ben om een bekeringsgeschiedenis te schrijven. Dat moet je toch kunnen eigenlijk. Nee, daar komt niks van. Zo is de situatie niet. Die bekering is er. God is vol van.
van genade, vol van barmhartigheid. Als hij zegt, bekeert u, dan zegt hij dat niet vanuit de hebbelijkheid des mensen, vanuit de mogelijkheid van Adam. Die is niet nog hebbelijkheid, nog mogelijkheid. Dat speculeert God niet op. Als hij zegt, bekeert u, dat is die weg der bekering dus. Dat is de zaak. En uit die weg der bekering kunt u komen tot bekering. Want u gelooft toch wel met mij dat Christus de weg der bekering is. Christus. En Christus heeft gebaard. Christus is in een zekere zin geboren zoals wij geboren zijn. Maar dan is hij geboren als middelaar. Want de toren God tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht is hem toegerekend. Hij lag er dieper onder dan één onzer. Dieper. Dan de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht was op hem. God kon hem bij wijze van spreken niet meer vinden. Het was een en al vloek. Hij is dan ook zonde gemaakt. Hij was onder het oordeel een en al zonde, enkelvoud. Dat is hij niet geworden, maar gemaakt. Gemaakt met, gemaakt omdat hij er lust in had die weg de bekering te banen. Maar desniettemin, hij is de tweede Adam. En hij heeft de plaats ingenomen van de eerste Adam. Anders had hij de tweede niet kunnen wezen. Zo is hij geboren. Maar, al lag hij eronder bedolven. Zijn ziel was niet verwant aan de zonde. Zijn ziel was versierd met Gods beeld. Want als erachter een mens heeft hij de toerekening van die ongerechtigheid niet gehad zoals wij nu hebben als kind Adams. En daarom is Gods beeld hem niet ontrokken. Dus zijn ziel heeft die zonde beweend. Zijn ziel heeft die last gedragen. Zijn ziel heeft tegen die zonde gestreden. Nu. Zijn geboorte is onze wedergeboorte. Beter gezegd misschien, in zijn geboorte is de mogelijkheid van onze wedergeboorte. Dat is de zaak. Want je moet persoonlijk deelachtig worden. In Sion geboren. En dat is nu die innerlijke verbinding aan hem. Dat is nu het beginsel van de waarachtige bekering, ziet u? Het begint niet van de buitenkant, maar van binnenuit. Dat is die innerlijke vereniging met hem. Daar begint de bekering. En we gaan kerstfeest weer tegemoet. Ik heb er al zin in om erop te wijzen dat we die innerlijke geloofsgemeenschap met hem nodig hebben. Hoe kan dat? Zoals het bij hem ging. Zoals het bij hem ging. En hoe ging dat bij hem? De kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. De geest Gods. Het heilige die geboren zal worden. Zal Gods zoon genaamd worden. Door Gods geest. Uit een zondige maag. Bedenkt het wel. En omdat die geest daar werkte, in die zondige maag, het heilige, kan door wedergeboorte het heilige in onze harten gewerkt worden. Dat heb je van honger. Dat is de beginsel der bekering. Dat is die onberouwelijke keus om heilig voor God te leven, heb je het. Dat in de eerste plaats. Als dat er niet is, dan is de bekering niet mogelijk. Bedenkt het wel. Wat zin zou dat hebben? Misschien op zijn best genomen om niet in de hel te komen. Maar dat trekt geen droefheid naar God. In geen geval. Dat is met die innerlijke groots gemeenschap met Christus. Van daaruit wenen we over de zonde dan. Want de ganse tijd zijns levens is hij zielsbedroefd geweest over de zonde. Altijd. Heeft het tegengetuigd. Hij heeft zich bij wijze van spreken dood geweend over de zonde. Ben ik het vreemd? Hij heeft over de zonde geweend tot in de vloekdood des kruises. Anders gezegd. Laat dat tot je doordringen. Net zo lang. Ja, dat doet Gods kind ook voor. Ze weten over de zonde. Hoe lang? Totdat ze vergeving hebben. Totdat ze grond der hoop hebben. Nee. Dat duurt net zo lang als ze leven. Weenen over de zonde als enkele vergever. Dat is het leven van Jezus. In hem is de waarachtige bekering. In hem is de vrijspraak. In hem is het recht een eeuwige leven. Want God heeft hem vanuit die diepte verheerlijkt. Heeft hem opgewekt om onze rechtvaardig te maken. Ziet u wel? Dus laat u dat nu duidelijk zijn. Ga niet staren in de duisternis. Der onmogelijkheden. Maar let op die Christus. In hem is de waarachtige bekering. In hem is de bron der hoop. Zoek dat te overdenken. Om door de geest des Heren die innere geloofsgemeenschap met hem te mogen bekomen. Weet je dat? Wordt je dat gezegd? Wordt je dat verteld? Dat is een vanzelfheid. Je hebt geen tijd om erover te denken of je al of niet wedergeboren bent. Wedergeboren of niet wedergeboren, bij wijze van spreken. Ze gaan wenen over de zonde. Dat is de zaak. Zie het maar. Waar je ook kijkt, overal is dat de vrucht van de werkingen des Heiligen Geestes. Ze willen worden gelijk als de Heer is, om met hem te leven. Dat is het nu. En daarom zegt de Heer, zo waarachtig als ik leef, opdat dat leven zo erachter wordt, want hij spreekt door Jezus. Hij spreekt door de middelaar des verbonds. Jezus Christus. Om langs die weg dat leven der genade erachter te worden. Om te zeggen met de dichter, bij deze dingen leef ik, is het leven van mijn geest. Als zou ik voor even verloren gaan zeggen, dan wens ik hier nogthans met God te leven. Zo is dat. Dat gaat er alles heen. Dat is niet weg te redeneren door de duivel. Dat blijft, dat krijgt steeds meer diepgang en voortgang door de dierbare werking der zijde in Jezus. Is het u duidelijk? Dat leert ons de schrift. Zingen we verder gaan.
Het Psalm 118. En daarvan het tweede vers. Laat Aarons huis Gods goedheid loven. Het tweede van 118. zou ik toch in staat kunnen zijn om bekeringen uit te schrijven? Denk je dat is ik? Ja, als je zo en zo ver gevorderd bent, dan ben je een bekeerde man, een bekeerde vrouw, dan zou dat wel kunnen. Nee, geliefde, dat kan nooit. Nooit. Je mag mededeling doen van hetgeen dat gebeurd is, maar pas op als je een bekeerd mens wordt, dan is het goed verkeerd. Echt verkeerd. Ik heb van bekeerde mensen heel wat narigheid beleefd. En dat is kwaad voor zichzelf. Je moet nooit bekeerd worden. Bekeerd zijn. Maar altijd, altijd bekeerd worden. Van dag tot dag. En waaraan zou je dat nu kunnen weten? Ja, wat denkt u? Als een kind van God de bekering blijft beleven. Waaraan zou je dat niet kunnen weten? Maar één kenmerk. En dat is naar onze overtuiging wel dit. Dat ze naast een onbekeerd mens gaan zitten. Dat is de zaak. Ik ben net zo slecht als jij. Niet beter. Ik moet bekeerd worden. En jij moet bekeerd worden. Zo is de zaak ook. En ze zeggen dan. Kom, laat ons wederkeren tot een Heer. Om hem te zoeken. Dat we samen gaan. Dat is niet de zaak, geliefde. Maar je hebt mensen die zo hoog staan. Ze zien voor de verte de hoogte van een verkeerd mens. Nee, daar heb je geen verstand van. Wel, nee. Inderdaad, daar kan je niet mee praten, hoor. Een heel slecht teken. Het is de vraag of je iets van het leven kent. Zo is de zaak. Het is ingenomenheid met zichzelf. Dus goed versterkt. Je hebt dat nodig. Zo oud als je wordt. Van dag tot dag. Elke dag weer buigen. Voor de majesteit van Gods rechtvaardigheid. Rechtvaardig zou het zijn als de Heer zijn hand van mij aftrok. Elke dag weer wenen over onze zonden en slechtigheden. Opdat elke dag Gods vergevende liefde in Jezus Christus ons meer en meer dierbaar zou mogen worden. Om zo de genietingen van het hemelleven te mogen smaken in het hart. Nu. En dan zegt de Heer, bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zou gij sterven, o huis Israëls? De goddelijke roepstem is waarachtig. Niet alleen vanuit zijn leden, vanuit zijn lust, vanuit zijn genade in Jezus Christus, maar ook vanuit zijn goddelijke vragen. Want waarom zou het gesterven, o huis Israëls? Het moet doel hebben. Het doel. Wat doel heb je nu als je leeft en voortleeft in onbekeerlijkheid des harten? Wat heb je dan voor doel? Niets. Dat is het nu. Wat je ziet in de wereld. De wereld weet met zichzelf geen raad. Het valt van de ene goddeloosheid, van de ene dwaasheid in de andere. Hoe gekker, hoe liever. Kan zo'n dood en leven niet meer schelen. Om God en eeuwigheid niet. Laat ons eten en drinken, morgen sterven we, vooruit ermee. Ik haal die zorgen af. En misschien maakt men zich niets. Dood is dood. Zo is de tijd, je kunt er bang voor zijn. En zo is het als een mens het hoge levensdoel mist. Het gaat om het doel van uw leven. En u vraagt, heren, waarom zult ge sterven, o huis Israël? Hij zegt niet, waarom zij naar de hel gaan? Nee, je bent er al in, mens. Je bent erin. Mensen denken, ga naar de hel, je bent erin.
Want dat is de hel. De zonde is de hel. Als je dat maar goed begrijpt. In de zonde brandt het vuur der hel. Dat is vuur van vijandschap tegen God. Dus waarom zou je nu sterven, dat wil zeggen, steeds dieper in de dood der zonde. In de dood des ongeloofs. In de dood van vijandschap wegdenken. Eeuwige rampzaligheid. Waarom doet u dat nu toch? Dat is toch wel goed dat je vraagt, waarom doe ik dat? Of waarom laat ik dat? We zijn toch redelijke schepselen. God is een redelijk wezen. En het woord is een redelijk woord. We hebben een redelijke godsdienst, zegt de schrift. En de redelijkheid vraagt, waarom doe ik dat? Doe toch niet gelijk als de kalver en koeien, die niet weten waarom ze rechts of links lopen. Je moet toch weten als redelijk schepsel, waarom doe ik dat? Heb eerbied voor die redelijkheid. Want u is aansprakelijk in die redelijkheid. In de redelijkheid van het mens zijn. In de redelijkheid van te leven in de genadetijd. Om de bekering te zoeken. Het is zo redelijk als het kan. Nu, waarom doet u dat nu niet? Zeg het nu eens. Jonge mensen, zeg het nu eens. Waarom leef je zo voort? Wat doe je? Je vader vermaand, je moeder vermaand, de kerk vermaand, je het woord vermaand elke keer. Waarom zoekt u het niet met ernst? Zoekt u het met ernst, dan is deze vermaning u niet hinderlijk. Dan zegt u, ik moest het steeds meer met ernst zoeken. Waarom doet u dat niet? Kunt u dat nu voor God verantwoorden? Dat u is op de wereld om zalig te worden. Dat u van alle kanten omringd wordt met de roepstemmen des Heer. Of heb je wel eens wat in je hart gehad dat je zegt dat en dat. Een aangenaam ogenblik, ik weet niet wat. Ik heb toch gehoopt dat kind des Heer het bent dat in de hemel komt. Nu, dat is een zandgrond hoor. Daar kunt u niet mee bestaan. Je hebt de prachtige bekering van dag tot dag van nodig. En weet het nu goed. God werpt de mens zomaar niet in de hel. Echt niet. Je wordt curieuselijk onderzocht. En God geeft je gelegenheid tot verantwoording. Waarom hebt u dat niet gedaan? Hij zal vragen. Wist je niet dat het leven? Wist u het niet dat u mijn zoon gegeven had? Wist u het niet dat de Heilige Geest werkt aan het heil van je onsterfelijke ziel? Wist het u niet dat het tijd der genade de tijd der bekering was? En ik kan al die vragen niet opstellen. Dat kan God alleen. Maar het zijn er echt meer dan 1000 hoor. Meer dan 1000 hoor. Dat alles komt terug. En op 1000 vragen zullen er niet 1 antwoorden. Hoeveel 1000 vragen of de mens gesteld zullen worden, weet ik niet. Maar dit weet ik wel. Sterven in zijn onbekeerlijkheid zal de mens op niet 1 vraag kunnen antwoorden. Tot zijnde verontschuldiging. En het zal zijn. Zoals u leest in de schrift. En hij verstomde. Hij verstomde. In de hel zijn ze alle stom. Door dat verstommen. Daar zal echt stilte zijn de hel.
denk dat wel. Zal er ordelijk naartoe gaan. Maar stom. Eeuwig stom. Zwijgen. Geen woord van verontschuldiging. En daar zal geen loflied aan gegeven worden. Dat is nu de toekomst des mensen. Voortlevende in zijn onbekeerlijkheid. Waarom? Zo wordt het toch gevraagd in dit woord. Want waarom zou ze sterven? O, huis Israëls. Moet je goed denken. De Heere scheldt ze niet uit. De Heere stoot ze niet aan. O, huis Israëls. Gij allen. Onderscheiden van het heidendom. Gij allen. Met het teken der besnijdenis. Huis Israël. Dus in de grond der zaak is u al mijn eigendom. De Heer telt er u nog bij. Opdat het ingaan in het hemels Kanaan. In het huis des vaders. Biddende zal zoeken. In de weg van de rechtige bekering. Ik wil u ook niet uitsluiten. O huis Israëls. Het zal voor u het ergste zijn. Het zal Tyrus en Sidon. Verdraaglijker zijn in de dag des gerichts. Dat u ligt. O huis Israëls. Wat is er meer te doen aan mijn wijngaard dan dat ik gedaan heb? Heb ik verzuim gepleegd? Ben ik ergens nalatig in geweest? Ben ik u niet ter wille geweest? Als u tot mij kwam met uw tijdelijke noden, heb ik het u niet bewezen te zijn een horend en verhorend God? Wie onze? Weet daar niet van? Heeft die Heer niet geschonken verhoring in tijden van benauwdheid? O huis Israëls, bedenkt het, God telt er u nog bij. U is nog op de erve des verbonds. De belofte des verbonds zijn u verzegeld geworden. En daarom bidt de Heer u. En verder kan het niet. Verder kan. Bidden is het eerste wat de mens gaat doen als hij zorg en kommer bekomt over het heil van zo'n sterfelijke ziel. Bidden is bij God de laatste hand. Die hij legt aan de boom die gemest wordt met zijn roepstemmen. Ik bid u, laat u met God verzoenen. Ik bid u, u zult het zo slecht hebben in de hel. U zult bedrogen uitkomen. U zult zijn in de buitenste duisternis. Ik bid u. Laat u met God verzoenen. Dat is de zaak. En wat doet u? Zou dat nu geen spoorslag zijn voor ons? Als God ons bidt, prachtig bidt, zou wij dan ook niet gaan bidden, oud en jong? Vallen op onze knieën en smeken om bekering. Geen beterschap beloven hoor. En dat is hetzelfde toch. Daar is geen grond voor. Daar is geen bodem voor in ons verdorven bestaan. Maar alleen bidden en spreken. Wil mijn hart vernieuwen. Wil me stellen in geloofsgemeenschap met Jezus Christus. Opdat zou worden een wederkeren tot de Heer. Een vervuld zijn. Met de droefheid naar God, die
onberouwelijke bekering is werkende tot zaligheid.
Amen. Laat ons eindigen met dankzegging. Heren des hemels en der aarde, we hebben uw woord, het woord van uw genade, met elkander mogen overdenken. Gij hebt het gezegd, gij hebt het geboden. Het is als vanuit uw mond, vanuit uw hart, tot ons gekomen. Heren, wij smeken u, wil het bedouwen met uw geest. Gij telt er ons nog bij, huis Israëls. Wij behoren nog in dat huis. Heren, door uw nederbuigende goedheid. En dat is het huis der waarachtige bekering. Het huis waar gij nog komt en woont en werkt met uw geest, Heren. We zeggen uw naam ootmoedig dank. En werk onwederstandelijk in onze zielen. Om te bedenken de dingen die boven en die eeuwig zijn. Heren, breng ons in veiligheid de plaats onze bestemming. En breng ons samen aan de avondstond van deze uw dag. Om met bij vernieuwing bezig te wezen de dingen der eeuwigheid. Amen. We zingen uit Psalm 2 en daarvan de versen 6 en 7. Vrees Heere, wacht en dient zijn majesteit. En wat er verder volgt, een tweede en het laatste van Psalm 2.
zalvang des Heeren zegenen en inbreken. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.